Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Google komt met een heel armada aan nieuwe hardware, waaronder de Pixel 7 smartphone. En die komt nu voor het eerst ook naar Nederland. Straks praten we daarover met de Nederlandse topman van deze techreus. Eerst moeten we het over een andere techreus hebben, want Ben, gisteravond presenteerde Meta, bekend als moederbedrijf van Facebook, een nieuwe bril, een spraakmakende samenwerking en een nieuwe strategie. En wat viel jou daaraan het meest op?
Ja, toch die spraakmakende samenwerking met Microsoft, met Teams.
Dus notabene, hè?
Ja, notabene. En dat is opvallend. Want weet je, ik denk van die hele aankondiging, de pro-versie van de Oculus Quest. Nou, mooi pro. Ja. Ik denk dat Microsoft het meeste baat daarbij hebt.
Bij het feit dat Meta nu met nieuwe hardware komt.
Ja, want als je samen gaan werken, weet je, uiteindelijk zitten heel veel mensen in Teams. Want eigenlijk die samenwerking, maar eigenlijk dat hele business. Dus het was heel erg in gaming met metaverse. Weet je, we gaan gamen en we gaan elkaar ontmoeten. Ja. Maar echt de business toepassing werd heel erg, logisch, de pro, werd benadrukt. En daarom die samenwerking met Microsoft. En daarom dus in Teams kan je straks met je bril in de metaverse, tussen aanhalingstekens, in Teams zitten. Nou, en dat is opvallend.
Dit vind ik al een hele mooie recap in 1 minuut. Heel even uitzoomen, want als eerste die nieuwe bril, Meta Quest Pro. Ja. 50% krachtiger dan de Quest 2, die er al 2 jaar is, maar ook ruim 4 keer zo duur. €1800 is de gecommuniceerde prijs.
Doet me niks.
Doet je niks? Ja, jou niet, maar
nee,
de massa.
Nee, omdat het Pro is. En ze legden wel heel erg goed uit. Weet je, mensen gaan samenwerken. Als het echt een business device is en mensen gaan designen samen in de Pro. Nou, dan denk ik van, dat is voor een business usage is dat oké. Okay,
maar dan ga jij
gebeuren.
Er dus vanuit dat het juist de businesses zijn die geld te besteden hebben. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen op een moment in deze wereldeconomie. Nee. Dat die dat massaal gaan aanschaffen om daarmee in hybride werken meer te gaan doen.
Dit wordt interessant, want ga jij je designproces, we gaan even als voorbeeld, we gaan een auto bouwen.
Ja.
Ga jij je designproces, ga je dat in met een Oculus Quest Pro doen?
Ja, dat is de vraag.
Ja, maar nee, en daar twijfel ik.
Dat is wat Microsoft notabene met de HoloLens afgelopen jaren ook geprobeerd heeft.
Daar twijfel ik wel aan. Ja. Dus dat is 1, maar dat is echt vrij specifiek. 2 is, ga jij je meetings houden met een Pro op? Daarvoor heb je niet echt die Pro nodig van €1800.
Dan kun je ook gewoon inloggen op Teams, gratis.
En ik weet persoonlijk uit ervaring, je gaat dat niet doen. En misschien in Teams, als die beter wordt, ga je dat wel doen. Dus ik zie daar inderdaad qua use case wel een probleem in. Maar zij gokken daarop.
Ja, dat is interessant. Maar de reden waarom ze erop gokken moeten we ook heel erg benoemen. Dat werd ook uitvoerig benoemd door Mark Zuckerberg. Apple, Apple houdt een gesloten ecosysteem erop na. We weten natuurlijk ook allemaal, Apple heeft het Meta ongelooflijk moeilijk gemaakt door de ad-tracking op iOS aan te passen. Door Facebook veel minder makkelijk advertenties kan uitserveren. Dus ze moeten ook wel. Meta wil, Mark Zuckerberg wil een eigen systeem, hardware in dit geval, gokt eigenlijk op virtual reality. Dat doet hij al een tijdje, maar nu roept hij het nog harder om daar de eerste te zijn.
Ja.
Maar gaat dat hem lukken op deze manier?
Nou, wat ik
de eerste wel, maar ook de meest succesvolle.
Ja,
was de vraag.
Uiteraard. Nou, ik vind het meest interessante van wat hier allemaal gebeurt is, kijk je, is de investeringen van Meta.
Ja.
Als je kijkt 5 jaar geleden en je kijkt dus terug met de beurskoers, die staat 23% lager. Dan zeg je van, alles gaat lager. Nee, want Apple staat gewoon op 257%. Google is verdubbeld. Dus Meta die stopt totaal 70 miljard hierin om dat nieuwe dominante platform te zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is een gok. Van het geld hadden ze ook aandelen in kunnen kopen. En dan had die aandeelkoers niet zo ver gedaald.
Ja.
Dus ze gokken alles. Dat durven ze dus. En het is de grote vraag. ja, is de metaverse het nieuwe platform? Dus dit is de gok van de eeuw bijna.
Ja, dat wou ik zeggen. En dan ook nog eens de metaverse volgens de definitie van Meta, met een virtuality bril. Ja. Want die kunnen ze dan verkopen en zit je locked in hun hardware. Dat is natuurlijk het hele verhaal. Nog even terug op die samenwerking met Microsoft. Want Office en Teams, heel Windows, Xbox Games kun je dan allemaal via de cloud met die Quest Pro gaan gebruiken. Overigens ook sommige van die dingen met de Quest 2. Dus wat dat betreft maken ze ook een beetje gebruik van de installed user base. Maar de grap is ook, Microsoft heeft natuurlijk Windows als OS. Daarmee zijn ze de marktleider. Ze hebben een serieuze cloud-tak. Maar qua hardware zijn ze beperkt. Dus nu heb je Meta, wat eigenlijk niet echt meer een techreus is, met Microsoft nog heel erg een techreus, die het samen gaan opnemen tegen Apple en Google.
Ja, nou, dus, ja, ik je zegt samen op.
Er komen allianties, weet je wel, eilandjes vormen.
Ja, terwijl Max Zuckerberg heel duidelijk zegt, het wordt open, ik wil alleen maar partners, weet je, iedereen moet aansluiten.
Nee, hij nodigt Samsung ook nadrukkelijk
Samsung
uit.
Samsung nodigt die uit, en Zoom, en ook Zoom, dus hij nodigt iedereen uit. Dus weet je, hij zegt, geloof meer dat er een open internet wordt, een decentraal, terwijl die nu natuurlijk ook een centraal platform, want iedereen moet naar Facebook en Insta en naar WhatsApp.
Ja.
Dus ja, wat ik zeg, uiteindelijk Microsoft is denk ik de grote winnaar. Maar dit gaat nog heel veel hoofdstukken gaat dit opleveren.
Ja, maar kijk, voor Microsoft heeft natuurlijk niet zoveel te verliezen bij deze samenwerking.
Niets.
Maar voor Meta kun je argumenteren dat ze eigenlijk al in ieder geval financieel in een hoekje gedreven zijn. Ja. Per se willen doorzetten met de strategie die ze hebben. Ondanks dat we de afgelopen 9 maanden regelmatig met elkaar besproken hebben. Van joh, TikTok is zo hard aan het groeien dat Meta op de bestaande platforms, Instagram en Facebook, ook mee moet om te voorkomen dat ze het daar afleggen. En ondertussen toch blijven zeggen, ja, maar dat Metaverse, dat is onze stip aan de horizon. Daar investeren we, zoals je net zei, 70 miljard in. Maar dan moet dat uit de presentatie die we nu gehoord hebben, dan dus vooral uit de zakelijke markt komen, omdat het hybride werken, daar is Metaverse dan
maar
dus
dat
voor.
Heeft te maken bijvoorbeeld ook over die zakelijke markt. Ik was toevallig bij een evenement waar Accenture, de Metaverse,
die werd ook genoemd door Mark Zuckerberg.
Die werd ook genoemd, Accenture. Waarom? Die integreert in al die enterprises. En bijvoorbeeld Accenture, die heeft 155.000 nieuwe hires afgelopen jaar.
Ja.
Die laten ze dus samenkomen in de metaverse, noemen ze dat dan, is gewoon in een virtuele wereld. En leren doen ze erin. En ze zeggen, ze hebben heel veel digital twins. Dus die zetten daar ook volop in.
Ja.
Ook op die enterprise. Maar ik zie het, oké, dat is een leuk verhaal. Maar ik zie nog niet omheen maximaal enterprises het omarmen. Maar dus het wordt over technology push gesproken. Dit is zo'n technology push, old fashioned. Iedereen moet eraan.
Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Benieuwd welke partijen meedoen met het metaverse van Meta, met die VR-bril van €1800.
Joe van Buurik en Ben van der Burg.
Wie de smartphone-markt al even volgt, kent Google's Pixel smartphones al jaren. Maar die kon je in Nederland alleen via de grijze import krijgen tot deze week. Want met de introductie van de Pixel 7 betreedt Google nu ook officieel onze markt. Wat erbij komt kijken en wat we kunnen verwachten, vragen we aan Michiel van Eldik, General Manager en Vice President EMEA voor Devices and Services bij Google. Welkom in BNR Digitaal, Michiel.
Ja, goedemiddag en leuk om allemaal bij jullie te zijn. Of goedemorgen. Ja. Fantastisch om hier te zijn.
Heel goed dat je er bent. Jij bent Nederlander, maar woont al 25 jaar in het Verenigd Koninkrijk. We gaan proberen in het Nederlands met elkaar verder in gesprek te zijn. Waarom komt Google juist nu wel met de Pixel naar Nederland?
Ja, we zijn al jaren bezig met Pixel. 6-7 jaar geleden begonnen. Maar vorig jaar in Q2 of in Q4 was een grote gamechanger voor ons. Toen hebben we voor het eerst onze Pixel Tensor chipset in de markt gezet. Daar hadden we daarvoor 3-4 jaar aan gewerkt. En hebben we ook mega in geïnvesteerd. En dat is eigenlijk een gamechanger. Ja, je hebt je chipset nodig om zeg maar de juiste versie van Android te krijgen. Mm-hmm. Maar ook de juiste services daar bovenop te zetten. Zo Q4, vorig jaar zijn we met Pixel 6 en Pixel 7 begonnen. Dat was een gamechanger. Daarvoor zaten we natuurlijk al jaren in Duitsland, Engeland, Japan en Amerika. Daar hadden we ook al wat succes geboekt. Maar we zagen voornamelijk de chipset, de investering en wat de chipset eigenlijk kan doen voor ons. Om zeg maar unieke services en diensten voor de klanten neer te leggen. Zowel de consument en zowel ook als de zakelijke klanten.
Ja, want wat komt er allemaal bij kijken om een Pixel-product geschikt te maken voor een markt? Zoals in dit geval de Nederlandse.
Ja, daar komt nog heel wat bij kijken. Ik krijg ook heel veel verzoeken van heel veel telecomsbedrijven, maar ook van retailers. Om zeg maar de Pixel naar een nieuw land te brengen. Maar normaal gesproken duurt dat voor ons een beetje 12, 18 maanden om dat, klaar te maken voor een bepaald land of voor een bepaalde partner.
Ja.
We moeten daar heel veel dingen bij doen. We moeten bijvoorbeeld onze devices, onze telefoontjes moeten geaccredited worden in de verschillende netwerken. En dat zijn voor alle netwerken. Ja, dus toen we ook Pixel lanceerden in Nederland vorige week, hebben we ook daar heel intensief mee gewerkt met een KPN, met een Vodafone, maar natuurlijk ook met onze partner T-Mobile. Dat ervoor voor gezorgd is dat al onze telefoontjes werken in de verschillende netwerken.
Ja.
Nou, dat is één dimensie. De andere dimensie is, er zitten zo ongeveer 15, 20 afdelingen die spelen in de achtergrond. Aan onze kant, maar ook gedeeltelijk aan de partnerkant. En er komt een hoop dingen bekijken, zoals oké, als je telefoon kapot is, dan wil je naar een servicepunt gaan. Als je een bepaalde vraag hebt, dan kun je onze helpline bellen. Mm-hmm. Dus je hebt zeg maar de forward logistics, de reverse logistics. Dus er komt een hele hoop bij kijken. Eigenlijk het gedeelte wat minst tijdintensief is, en wat je eigenlijk in 6 maanden kunt doen, is zeg maar het hele commerciële gebeuren rond wat er gebeurt in de winkels.
Ja.
Maar ook wat er gebeurt ten aanzien van marketing bijvoorbeeld.
Ja, Michiel, als je zoveel aanvragen krijgt van andere operators, waarom lanceer je in Nederland dan alleen maar met T-Mobile? Dan zou ik denken van de Pixel 7 moet in zoveel mogelijk telecom operators en we overspoelen de markt.
Ja, daar zitten voor- en nadelen aan. En wat we eigenlijk in het verleden ook al hebben bewezen, en we doen eigenlijk hetzelfde in Denemarken, Zweden en Noorwegen, dat we eigenlijk één partner aan de retail side nemen en één partner aan de carrier side. En het voordeel dat we daaruit trekken en ook het voordeel dat we daar geven aan de partner is dat ze met iets unieks kunnen spelen. Ze hebben een bepaalde differentiatie die ze voor hun klanten kunnen neerleggen. En dat zorgt ervoor ook dat we beide dan investeren in de go-to-market. Dat is één. Ten tweede, wij zitten natuurlijk ook in een bepaalde groeifase als Google. We hebben ook onze eigen beperkingen. Ja, dus we hebben ook zodra je met meer partners gaat werken, heb je ook meer mensen nodig, heb je ook meer processes nodig, et cetera, et cetera. Dus de operationele complexity om met heel veel partners te werken, plus zeg maar de commerciële voordelen die zowel wij krijgen als Google, maar ook die we aan de partners geven, heeft er eigenlijk toe geleid dat we elke keer een stap maken in de richting met 2 partners initieel. Ja, en dan op een gegeven moment openen we ook richting alle andere spelers in de markt.
Ja, dus je kreeg van T-Mobile en van Belsimpel, dat is de retailer, kreeg je de beste deal. Daarmee kon je het beste onderhandelen.
Het beste deal, ja en nee. Kijk, wat we ook zeiden vorige week. T-Mobile staat bekend voor het meest bekroonde Nederland in netwerk, is ook de Challenger. Dus dat was ook heel belangrijk voor ons. Belsimpel is al een heel bekend adres voor ons. Met Jeroen en Jeroen, de founders en de algemeen directeuren van Belsimpel, hebben we al een lange relatie. Dus dat was ook eigenlijk een natural fit.
Ja. Hey, verwachten jullie nou ook vooral een slag te kunnen slaan door de Pixels in combinatie met telecom abonnementen te verkopen? Bijvoorbeeld via T-Mobile dus vooral. Of juist ook losse toestellen, want de mensen die Pixel al kennen en gebruiken via die grijze import, hebben hem de afgelopen jaren allemaal los gekocht.
Het is eigenlijk beide. En kijk, je ziet natuurlijk een bepaalde klantenbestand dat ervoor kiest om zeg maar apart zeg maar de data en de mobiele verkeer te kopen. En aan de andere kant kopen ze ook zelf een telefoontje.
Mm-hmm.
Maar niet alleen ook het telefoontje. Ja, ook de buds, dus de hearables. Dus je hebt een heleboel consumenten die willen dat zelf kopen.
Yeah.
En daar zijn dan ook een aantal voordelen aan vast. Ja, je hebt bijvoorbeeld een hele hoop retailers, en Belsimpel is daar ook één van. Die geeft je dan financing. Die geeft je dan bijvoorbeeld trade-in opportunities. En aan de carrier side is natuurlijk een ander verhaal. Ja, het is natuurlijk in het belang van de carrier om er een tarief aan toe te voegen.
Ja.
Wat daar belangrijk is voor hun natuurlijk, die hebben miljarden geïnvesteerd in netwerken en in frequenties. Dus voor hun is het ook belangrijk dat het tarief onderdeel van het spel is. En die kunnen daar zo af en toe ook nog bepaalde subsidies op zetten om dat nog meer aantrekkelijk te maken.
Ja, toevallig zocht ik het even op. €51, 10 giga abonnement, 120 minuten bij T-Mobile en de iPhone 14 Pro, daar vergeleek ik mee, die was €6,50 duurder. Toen dacht ik van, nou, ik vind dat die prijsvoordeel niet echt super. Of zie jij dat totaal anders voor een Pixel 7 Pro?
Eén ding wat wij gedaan hebben is, kijk, we zitten natuurlijk in een moeilijke tijd voor hele consumenten.
Ja.
Aan de andere kant, hele consumenten willen nog onderdeel zijn van de latest, greatest technology. En wat we eigenlijk gedaan hebben, de prijspunten die we neergezet hebben voor 7 en 7 Pro, zijn precies hetzelfde als voor 6 en 6 Pro.
Ja, zag ik.
Ja, wat we gezien hebben met een hele hoop andere OEM's, die hebben zeg maar een 20-30% inflatie en currency correctie.
Maar ik wil toch even naar marktaandeel. Want in Amerika, dat groeit gestaag, maar het gaat niet echt rap. Wanneer gaan jullie echt, en die prijspunten zijn inderdaad voordelig, nou, oké, prima. Maar waarom gaan jullie niet de markt echt gewoon overdonderen door gewoon te stunten? Of kunnen jullie dat niet leveren? Hebben jullie niet zoveel toestellen? Want in het verleden, herinner ik me, was ook altijd een leveringsprobleem. Hoe zit dat met het leveren?
Het leveren is, kijk, we hebben nu de gedurende COVID was natuurlijk een beperking in chips, ja, maar nu, chipsets.
Nu
niet, nee, absoluut.
Jullie
niet.
Kunnen onbeperkt leveren, dus waarom stunt je niet meer en zorg je dat je dat marktaandeel dat je dat echt gaat pakken in Nederland?
Kijk, wij willen ervoor zorgen dat we iets unieks neerzetten voor de klant. Wij willen niet ervoor zorgen dat we heel erg snel marktaandeel winnen. We willen ervoor zorgen dat we marktaandeel winnen voor de juiste redenen.
Ja.
En wat heel erg belangrijk voor ons is dat mensen erkennen en kunnen zien dat wat we met Pixel doen, maar ook met onze Buds en ook nog een hoop andere producten die naar Nederland gaan komen, dat ze kunnen zien dat ze de ervaring met onze producten, de uniqueness, dat willen we eerst dat de klanten ons herkennen. Ja. We hebben een doelstelling om naar double-digit market share te gaan. En dat hebben we ook al bewezen in meerdere landen. Ja, voornamelijk ook in het vierde kwartaal.
Ja.
Waar we onze nieuwe producten in de markt zetten. Dus we weten dat we dit kunnen doen. Maar we willen het ook geleidelijk opbouwen. En wat we ook geleerd hebben in het verleden is dat als je te snel gaat, maak je fouten. Het zorgt ook voor dat wij in de achtergrond moeten zorgen dat we de fabrieken hebben, de chipsets, de components.
Precies, leveren, supply.
De logistics en het gaat maar door. Ja. Maar wat heel erg belangrijk voor ons is dat we iets goeds doen en niet dat we iets snel doen en dan de prijs betalen.
Ja, interessant, je noemt een heleboel dingen waar we op in kunnen haken. Het eerste wat ik dan even wil noemen is de andere Pixel-producten die jullie al hebben aangekondigd. De Google Pixel Watch, de tablet die in 2023 komt. Is er al iets te zeggen over of en wanneer die naar Nederland komen en hoe die onderdeel vormen van jullie strategie om ook met hardware een ecosysteem op te tuigen?
Kijk, wat wij eerst wilden doen in Nederland, en je ziet precies hetzelfde wat we doen in Zweden, Denemarken. Wij willen eerst ervoor zorgen dat mensen ons herkennen voor Pixel, smartphone en voor onze Buds.
Merksbekendheid voor de Google hardware producten.
Ja, wat wij niet willen doen, en een aantal andere spelers doen dit, dat je een heleboel dingen snel gaat combineren en dat op een gegeven moment mensen geen waarde meer hechten aan de individuele producten.
Ja.
Dus wij wilden er heel erg voor zorgen dat Pixel, smartphone, 7 en 7 Pro, natuurlijk 6a. Ja, en alle bedienen min of meer verschillende segmenten. En dan natuurlijk de Buds hebben we daar bovenop gezet. Omdat we willen laten zien ook aan de Nederlandse markt is dat het is niet alleen een smartphone.
Nee.
Ja, het is meer.
En we willen die eerste stap
maken. Ja, precies. En we willen die eerste stap maken in de richting van Nederland. En daarna willen we zeggen dat ook verbreden met andere producten zoals een tablet en een horloge. En die dingen gaan allemaal ook nog naar Nederland komen.
Ja. Ja, wat erbij natuurlijk ook meespeelt, hè, is je lange termijn strategie. Google is natuurlijk heel erg software-oriented, zou ik zeggen. Als je kijkt naar sommige concurrentie, die hebben de voorsprong op hardware, ook omdat ze domweg al veel langer smartphones maken. Hoe toegewijd is Google nu juist om te zeggen, we gaan nu echt volop inzetten op hardware en we gaan niet over 3 jaar toch weer iets anders doen?
We zijn heel erg toegewijd in dit. Wij zitten hier ook al 6-7 jaar, zijn we hiermee bezig. We hebben miljarden geïnvesteerd in onze eigen chipset. Ja, we hebben ook recentelijk Fitbit gekocht. En de Fitbit health element zit ook in onze smartwatch.
Ja.
We zijn hier heel intensief mee bezig. Ja, en het is ook, je hebt ook Sundar en Ruth. Sundar natuurlijk als onze algemeen directeur. En Ruth als onze financiële directeur. Die praat ook regelmatig over Fitbit en onze Tensor chipset in onze earnings calls. De laatste 2 earnings calls hebben ze daar beide vrij intensief over gepraat. Dus het is een commitment van het bedrijf voor iedereen binnen het bedrijf.
Ja, ik zie het heel erg als een commitment van natuurlijk door die TensorFlow chip vorig jaar. Dat was een breakthrough. Maar het blijft rustig, weet je, mensen eraan wennen, rustig. Ik verwacht of ik denk of ik wil of we kunnen iets over zeggen. Wanneer ga je echt agressief en je gaat Samsung challengen en uit de markt drukken?
Laten we zo zeggen, wij doen dat eigenlijk nu al. Maar ik kom ook weer terug bij het punt wat ik al eerder zei. Ja, ja. Het gaat voor ons niet alleen om Samsung, die heeft natuurlijk ook iOS, dat zit daar.
Ja.
Dus ja, we hebben natuurlijk een bepaalde interesse om ook het Android-marktaandeel te laten groeien en te laten flourishen. Er zijn verschillende doelstellingen die we hier proberen te verwezenlijken.
Ja.
Maar we zijn er klaar voor. Maar wat ik heel duidelijk is dat, ja, en je ziet het ook met partners. Ja, het duurt ons 12, 18 maanden om de partners om daarmee samen te werken, om dan het commercieel in de markt te zetten. Dit is niet zeg maar dat je een knop indrukt en daar gaan we.
Ja.
Ja, en wij zijn ook heel, heel erg doelbewust van het feit is dat, wat ik eerder zei, is dat je kunt te snel gaan, dan maak je fouten.
Dat vertel
je. We hebben dat ook geleerd in de eerste 2-3 jaar dat we in Pixel zaten. En dan werkt het niet.
Dankjewel.
Ik wil je hartelijk danken, Michiel van Eldik, General Manager en Vice President voor EMEA, voor Devices en Services bij Google. Straks in BNR Digitaal. We zitten midden in de maand van de cybersecurity. En dus heeft onze overheid een nationaal cybersecurityplan gepresenteerd. Dat gaan we zo meteen attackeren in BNR Digitaal. Blijf luisteren. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Cybersecurity is misschien wel belangrijker dan ooit. Zeker gezien de wederom oplopende geopolitieke spanningen, juist ook in het oosten van Europa. Het lijkt dan ook haast perfecte timing dat de Nederlandse overheid begin deze week met een nieuwe cybersecurity naar buiten is getreden. Maar hebben we daar ook wat aan? Dat gaan we bespreken met twee gasten op afstand bij ons. Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD. Welkom Bart.
Dank, goedemiddag.
Hi. En bij ons in de studio Ewart Driehuis, cybersecurity adviseur en voorzitter van C-Cert Global. Ook welkom Ewart.
Goedemiddag.
Hi. Nederland presenteerde dus deze week een nieuwe cybersecurity strategie voor de komende 6 jaar. En ik wil jullie eerste reactie daarop weten, Bart.
Nou, er staan heel veel goede dingen in. Er staat ook heel veel gezwam in. Maar ook sommige dingen staat er gewoon niet in. En het is vooral dat je een nieuwe fase in moet gaan, denk ik, als land en ook als gemeenschap in Europa. Van een soort van passieve fase naar een actieve fase. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dat is een gemiste kans. Kijk, wat we gedaan hebben in de laatste jaren is zeggen van we hebben een incident. En we gaan dan informatie delen. En dat informatiedeling, dat moet beter op orde. Dat is allemaal waar. Maar nu komt de fase dat je moet zeggen, we hebben heel veel kennis over waarmee we morgen worden aangevallen. Hoe gaan we dat stoppen? Welke middelen gaan we inzetten als staat om deze strijd te winnen en niet zozeer passief erachteraan te lopen? Dat mis ik nog.
Ja, ik mis wat ik bij jou hoor is dat er dus eigenlijk te weinig concreet wordt gemaakt wat we nu gaan doen en moeten doen.
Ja, zeker. Kijk, ik ben in Europa aangesteld in het Europees Parlement als rapporteur van de NIS-2. Dat is Europa's cybersecurity-richtlijn. En daarin hebben we echt heel nadrukkelijk opgeroepen aan staten. Maak de transitie in je strategie van passief naar actief, active cyber defense. Dus aangrijpen van je tegenstanders, infrastructuur, onklaarmaken van servers. Maar ook op DNS-niveau, zeg maar, met een internet service provider zeggen. Als je weet dat dit domein gewoon malware serveert aan elke burger in Nederland, waarom resolven we dan als daarop geklikt wordt? Waarom maken we niet afspraken met KPN en met Ziggo en zeggen we van nou, die domeinen gaan we gewoon een rood scherm opleveren.
Ja.
Zodat je weet van dit is malware en dat hoef je niet door te klikken. En
ja,
dat doen ze in België en de Belgen lopen daarin echt op ons voorop en wij lopen daarin achter.
Kijk, dat is gelijk al een stukje Europese politieke duiding. Ewart, hoe kijk jij hiernaar als cybersecurity specialist en vanuit C-Cert Global?
Nee, ik vond dat een heleboel stukken dat er volwassener dan ooit tevoren over werd gesproken. Dus bijvoorbeeld dingen als geen onderscheid meer zien tussen bijvoorbeeld criminele aspecten van cyber en bijvoorbeeld de staatsgestuurde hackersgroepen met grote funding erachter.
Van de nation states.
De nation states. Ik vind dat een hele volwassen observatie. Dat zegt de AIVD natuurlijk ook al jaren.
Ja.
Maar dat onderscheid zo moeilijk eigenlijk te zien is, dat het bij wijze van spreken ook niet meer echt uitmaakt. Dus er stonden echt een paar hele volwassen dingen in, vond ik. Ik denk inderdaad wel degelijk dat het een heel strategisch stuk is. Dus met name tactisch, operationeel, ja, hoe dat uit zal pakken, ja, dat wordt de vraag. En ik zag er ook echt nog wel een paar dingen in die met name naar de burgers toe, hè, en de bewustwording naar burgers toe en naar kleinere bedrijven, ben ik heel benieuwd, zeg maar, hoe we die gaan helpen om een betere cyberburger te zijn of een minder risicovolle cyberburger te zijn.
Want dan gaan we heel erg naar het actieve. Wat Bart, wat jij ook zei, weet je, hoe ga je dit hoe miste ik persoonlijk heel erg.
Concreet maken.
Concreet maken, de actieve fase. Bart, heb je een voorbeeld van de actieve fase, wat we morgen zouden moeten doen?
Nou, ik denk dat je morgen een DNS-server moet oprichten bij de Rijksoverheid. Waar je zegt van alle kennis die we hebben, van alle politiekennis over malware, alle kennis van de MIVD, de AIVD, over IP-adressen en domeinen. En dan zeg je, als je bij de Rijksoverheid werkt en je klikt daarop, wordt het domein niet geresolved.
Ja.
Hoe eenvoudig. Maar dat kun je natuurlijk ook voor alle vitale infrastructuur doen. Hè? En je kun je ook aanbieden aan allerlei bedrijven. En ook voor je hele economische verdienvermogen kun je zo beschermen. En dat kunnen we heel makkelijk doen. In België doen ze dat. Maar mag ik nog eens iets noemen wat Ewout net zegt. Kijk, die staten en zo en Rusland gebruikt ransomware als een instrument van buitenlands beleid. Mm-hmm. Dat is zo. Maar wat gaan we eraan doen? Ik denk dat samenwerking met één partner slechts soelaas biedt. Dat is de FBI. Die zijn namelijk in staat om te zeggen, als wij een hacker aanwijzen, kunnen we zorgen dat ze nooit meer kunnen reizen. Want dan gaat er een indictment uit.
Bart, nu begin je
en
over
als ze vliegtuig stappen, dan krijgen ze een blinddoek om en dan gaan ze naar Washington.
Ja.
Op die manier samenwerken met partners, dat mis ik.
Ja, maar nu noem jij de FBI, dat zijn juist de Amerikanen. We moeten het dus juist toch lokaal in Europa oplossen?
Ja, ik denk dat we in Europa een soort van equivalent moeten krijgen van zeg maar wat de Amerikanen doen met de Britten, de Canadezen, de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders. Die zijn heel intensief met elkaar aan het samenwerken. De Five Eyes, zeker op inlichtingenvlak, maar ook op politievlak en beleidsvlak en geopolitiek vlak. En dat moeten we in Europa een equivalent van krijgen. Nederland moet daaraan meedoen. Samen met Frankrijk en Duitsland moeten er denk ik Denemarken en Zweden ook aan meedoen.
Yeah.
En dat wordt tijd dat we daar ook stappen in gaan zetten. Ook dat miste ik nog.
Ja, nu lees ik wel in de plannen, er komt een nationale cybersecurity autoriteit met een incident response team. Ewart, wat kunnen we daarvan verwachten volgens jou?
Nou, naar ik hoop is dat, zoals in sommige andere landen, zoals in Finland, Verenigd Koninkrijk, dat er een organisatie is die voor het volledige cyberlandschap, inclusief iedereen die daar woont, ook economische activiteiten verantwoordelijk zijn. Want de dreiging, als er aanvallen zijn, sabotage, ransomware, zijn die dreigingen heel merkbaar. Maar bijvoorbeeld voor economische spionage, dat is een veel langzamer proces die ook evenveel of nog meer schade doet, maar dan op de langere termijn. Dus het is die dingen die zijn ook verschrikkelijk belangrijk. Ten tweede, 75% van de mensen in Nederland werkt bij middenbedrijf of kleiner. Dus ook hoe geven we die handvatten, omdat die zo'n belangrijk onderdeel van de economie zijn, hoe geven we die handvatten? Wie moeten die bellen als er een probleem is? Als ik het land inga om te praten over cyber, dan zie je dat soort organisaties nog steeds niet weten waar ze terecht kunnen, dat het ver van hun bed is.
Ja, hoe gaat die cybersecurity autoriteit eruit zien? Hoeveel man, hoeveel budget is daarvoor?
Nou, de budgetten die genoemd worden, dat betekent een budget voor de NCEC, die gaat vele malen omhoog. Dus die gaat, geloof ik, van de 6 miljoen nu gaat er richting de 30 of 36 miljoen, als ik het even uit mijn hoofd. Dat wordt vele malen groter. Bovendien gaan ze een aantal organisaties die nu versnipperd zijn, dus ook DTC hebben we het dan over.
Ja.
En we hebben het over nog een ander CISET. Wat samengevoegd gaat worden, zodat in ieder geval die verantwoordelijkheden ook bij elkaar gaan horen.
Ja, want ik wou net vragen, je hebt dit, je hebt natuurlijk ook nog steeds de NCTV, de DIVD waar jullie uit voortkomen met CISO Global. Er zijn een heleboel organen bij elkaar, die moeten dus ook wel met elkaar gaan praten om te zorgen dat de schaalvergroting die nu plaatsvindt ook effectief gaat blijken.
Ja, nou zeker weten. En ik denk dat daarom heb je denk ik ook de goede persoon hier in de podcast met Bart. Is en dat gaat natuurlijk ook verder dan Nederland. Hè? Dus ook het internationaal samenwerken, dat blijkt gewoon op strategisch niveau, is dat natuurlijk een stuk makkelijker om met elkaar convenanten en afspraken en informatieuitwisseling te regelen. Maar er moet natuurlijk ook op operationeel tactisch niveau, als er ergens dreigingsinformatie is, hoe zorgen we ervoor dat het bij ons terechtkomt?
Ja.
En als wij het hebben over een bondgenoot, hoe zorgen wij ervoor dat het bij hun terechtkomt?
Bart, over bondgenoten gesproken, we hebben Europa. Wordt er genoeg gepraat met de andere landen in ons deel van de wereld over cybersecurity?
Nou, kijk, als je kijkt wat Ewout net zegt, klopt het op zich. Dat je zegt, er is een trend in Europa dat er veel meer convergentie is. Dat allerlei verschillende instellingen die zich met cybersecurity bezighouden samen worden gevoegd onder één mandaat. En dan is niet alleen makkelijke convenanten sluiten en samenwerking. Maar dat is ook dat je op gerubriceerd niveau van ongeclassificeerd tot top secret, zeer geheim, in één organisatie kunt samenwerken en kunt schakelen bij een crisis is belangrijk. En ja, ik moet altijd denken aan de speech die de chancellor of die exchequer gaf in oktober 2017, George Osborne, toen het NCSC daar werd opgericht. Die zei, het is een alfabet vermicelli soep. Bij elke letter van de alfabet zit er iets op mijn lepel als ik er een hap van neem. Mm-hmm. En des te meer van die letters ik zie, des te meer instellingen erachter zitten, des te minder effectief een land is, zeg maar, in de cyber defense. Dus wij kiezen ervoor, zei de UK, om alles in één te stoppen. En er zijn zo'n 17 landen in de EU die op dit moment alles onder één dak gaan organiseren. En in Nederland zie je toch nog te veel koninkrijkjes. Yeah. En dat levert gewoon veel inefficiëntie op.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, er is gewoon te veel versnippering en dat er nu nog een autoriteit bij komt, dat gaat niet veel helpen.
Ja, maar ik hoor natuurlijk al jarenlang, er is versnippering en we moeten het bij elkaar brengen. Is er nu al even gewoon een indicatie dat we dat al doen? Is er, want anders hoor ik over 2 jaar nog steeds van, er is te veel versnippering, we moeten het bij elkaar brengen.
Ja, Bart?
Ben, dat hoor je over 2 jaar nog steeds in Nederland. Er is voor 6 jaar nu een strategie geschreven. En daar staat het niet in. Nee. En dan vind ik het heel moeilijk. Ik denk dat dit het is. Ik vind het erg jammer. Het is een gemiste kans.
Oké, dan even door wat je noemde net de FBI. Ik wil het nog niet over de Amerikaan hebben. Maar kunnen we een Europese FBI voor elkaar krijgen?
Nou, dat is wel lastig. Kijk, cybersecurity betekent natuurlijk tappen, gegevens opvragen, soms ergens inhacken. Ja. En daar heb je een wet bij nodig in formele zin. En dat heb je toch per lidstaat. En het is niet zo dat Europa zegt, dat gaan we doen. Het is ook niet zo dat als we zeggen, nou, een Fransman gaat de cybersecurity doen bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken, betekent dat hij alle documenten van Buitenlandse Zaken kan opvragen. Ja. En wil je dat een Fransman toevertrouwen? Zo werkt dat natuurlijk niet. Wat je wel kunt doen is onderlinge gegevensuitwisselingen beter maken, zorgen dat de interne markt goed functioneert door interne regels volledig geharmoniseerd door te voeren. Dat is waar we als Europa mee bezig zijn. En wat we ook kunnen doen is producten, hard en software beter te maken. Dus de Cyber Resilience Act komt er nu aan. Yeah. Dat is de komende maanden. Dus we hebben eerst al 160.000 vitale entiteiten gecreëerd om te zorgen dat onze weerbaarheid omhoog gaat. Nu gaan we producten ook beter maken. En ik denk dat Europa daar een hele grote meerwaarde heeft.
Digitaal.
We praten door over de staat van de cybersecurity en dan vooral in Nederland, maar ook Europa. Welke partijen, hetzij publiek dan wel commercieel, houden ons veilig? Dat bespreken we met Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD, en Ewart Driehuis, cybersecurity adviseur en voorzitter van C-Shirt Global. Bart, iets waar jij je ook best wel druk over maakt is het feit dat volgens jou Europa nog maar één groot cybersecurity bedrijf heeft. Het Slovaakse ESET. Waarom is dat een probleem? Waar hebben we nou mee te maken?
Ik vind het een strategisch asset voor de Europese Unie om antivirus endpoint security in Europese handen te houden. Omdat je soms gewoon te maken hebt met staten zoals buiten de Europese Unie, ook bondgenoten, hè, die hier gewoon kunnen toeslaan, kunnen hacken. En ik vind dat je dat moet onderzoeken in de Europese Unie. En ik vind dat als al die bedrijven zeg maar in Amerikaanse handen zijn, dan hebben ze geen interesse meer om bijvoorbeeld Amerikaanse, Britse of anderszins bondgenootschappelijke activiteit te onderzoeken. En ik wil niet dat het in andere handen valt. Dit is het laatste cybersecurity bedrijf dat we in Europa hebben. Ik vind het een asset en we moeten het Europees houden.
Ewart?
Nee, ik ben het ermee eens dat wij behoorlijk bleu zijn met het uit handen geven van onze digitale autonomie. Ja, en een voorbeeld daarvan, ja, dat klinkt heel gek, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het Jeugdjournaal, op de homepage van het Jeugdjournaal raden ze aan om naar TikTok te gaan.
Wat?
Dat staat op hun homepage. Kinderen tussen 9 en 12 jaar, ga naar TikTok, ga daar dit en dat bekijken. Om te beginnen is TikTok voor 13 jaar en ouder. Maar ten tweede is het natuurlijk een Chinees product.
Ja.
En de Chinezen in rap tempo leren ze meer over onze kinderen. En als die over 10 jaar volwassen zijn, dan weten ze meer over die kinderen dan wij zelf.
Ja.
Dus digitale autonomie is een heel moeilijk dossier. Maar wat mij betreft gaat het veel verder dan alleen cybersecurity. Het gaat ook over data-autonomie. Ja. En wie weet het meeste van ons. De Amerikanen weten natuurlijk ook verschrikkelijk veel van ons. Maar goed, dat zijn onze vrienden. En de vraag is dus, als je over autonomie hebt, heb ik het dan over bondgenoten? Vind ik het wel akkoord dat mijn bondgenoten alles over mij weten? Of willen we dat eigenlijk ook niet? Ja, dan moet je echt een stuk verder gaan. En dan moet je gaan proberen om dingen terug te trekken naar Europa.
Ja, maar jij bent voorzitter van C-Shirt Global. Jij bent er juist om internationale betrekkingen op het gebied van cybersecurity aan te halen. Daar ben je dan toch voor om dat ook mee te nemen? Of is dat gewoon te veel gevraagd om nu even gauw te regelen omdat de geopolitieke dreiging zo hard toeneemt?
Nou, kijk, wij als CISR Global zijn natuurlijk, wij zijn apolitiek. Ja. Hè? Zo apolitiek als we kunnen. Hè? Want in deze wereld moet je ook niet te bleu zijn. Alles is in feite politiek. Hè? Maar wij proberen toch de Rode Kruis te zijn van het internet. En te kijken van als er ergens problemen zijn, dan notificeren wij ongeacht. Waar die notificatie naartoe gaat. Dat is ook een juridische achtergrond van waarom we dat kunnen doen. Hè? Omdat je daarmee niet gericht te werk gaat.
Ja. Bart, ik wil even naar jou over die cybersecurity. Hè? We hebben dus één speler in Europa. Nou, dan zeg je van oké, dan moeten we meer cybersecurity bedrijven stimuleren dat die wel uit Europa komen en dat dat groeit en dat we niet afhankelijk zijn van Amerika. Maar ja, dan heb ik wel aan jou de vraag, wat voor beleid maak je dan dat we dat stimuleren?
Ja, dat is een goeie. Kijk, ik heb afgelopen woensdag, vorige week woensdag, met commissaris Vestager, Margarethe Vestager. Die gaat over interne markt, maar ook over overnames, heb ik een ontbijt gehad. En ik heb haar gevraagd van, dit is de allerlaatste endpoint security vendor die we hebben in Europa. Probeer nou dat met die foreign direct investment screening die we hebben. Dus betekent dat als buitenlandse bedrijven hier overnames doen, dat we kijken van, is het een strategisch asset, ja of nee? Zoals recent een betonmaker in Oost-Europa is niet overgenomen, maar ook een staalproducent ergens. En je hebt dus allerlei industrieën waar de commissie dus op dit moment kan ingrijpen om te zeggen, nou, dit is toch wel in het belang dat we dit nog Europees houden. En ik heb een beroep gedaan op haar. Maar om hier ook eens naar te kijken. En het is duidelijk niet on top of mind. Over hoe belangrijk het is dat je ook dit soort digitale informatie, dat het ook strategisch is. Dat het ook van belang is voor de toekomst.
Ja, maar
daar wordt nog niet naar gekeken.
Ja, maar je hebt het nu over tegenhouden. Ik heb het ook over stimuleren. Als we kijken naar, weet je, Skype-oprichter Niklas Zennström, die had in Wired een interview en heeft het over Silicon Valley, het stimuleren van start-ups en scale-ups en dat je Silicon Valley bedrijven krijgt.
Ja.
We praten ook al 10 jaar dat we dat ook in Europa moeten. Maar dat gebeurt niet. Dus, weer aan jou, hoe stimuleer je het?
Ja, je weet dat Skype ooit in Amsterdam zat, hè? Dus daar is
het allemaal in 2006.
Notabene.
Ja, notabene. Nee, maar de hele goede vraag. Kijk, wat we moeten doen is zorgen dat we hier in Europa een soort digitale bedrijven krijgen die we echt gaan stimuleren. Ik denk ook wel dat we in Europa moeten gaan zeggen, we willen privacyvriendelijker. Hè? Met onze waarden willen we bijvoorbeeld browsers introduceren. We willen op onze basis van onze waarden willen we zoekmachines. Op basis van onze waarden willen we sommige apps. En ik denk dat de Europese Commissie, daar lobby ik in ieder geval achter de schermen voor, om te zorgen dat er ook wat gemaakt wordt op basis van onze waarden. Het is niet zo dat automatisch alles het beste komt uit Silicon Valley of uit China, omdat die nou eenmaal zulke flitsende mooie dingen maken. Het gaat er soms ook om dat je dingen maakt die gewoon beter voor ons zijn.
Ja. Ewart, ik doe even een beroep op jouw verleden, want jij bent nu onafhankelijk cybersecurity specialist en actief bij CISR. Maar cybersecurity is toch ook gewoon dikke business? Wat doen we verkeerd in Europa? Waarom hebben we niet meer cybersecurity bedrijven?
Nou, we hebben wel een boel mooie bedrijven.
Echt grote, hè?
Echt grote.
Zoals EZ dus.
Ja, nee, zoals EZ. We hebben natuurlijk ook, ik heb wel eens voor bedrijven gewerkt. Bijvoorbeeld, er is een mooi Frans bedrijf voortgekomen uit een telecombedrijf, wat nu wat Europees enorm aan de weg timmert.
Mm.
He, dus die zijn er wel. Je hebt een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Als het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk weer, zijn net iets minder goede vrienden dan 2 jaar geleden.
Ja.
He, dus ze zijn er wel. Maar ik denk, ik vraag me inderdaad af waarom we bijvoorbeeld niet een Europese cloud hebben. En we staan daar ook inmiddels. Zover lopen we daarbij achter. Hè, dat als je daar nu mee gaat beginnen, dat betekent dat mensen die zeggen van, nou, principieel wil ik dit gaan doen, ja, die zullen waarschijnlijk voor 3-4 keer de prijs van een Amerikaanse cloud, met veel minder functionaliteit zullen die moeten starten. Hè, dus die achterstand, die loop je nooit meer in. En nogmaals, ik denk dat we het wel hebben, maar de wereld veroveren vanuit Europa gebeurt gewoon relatief minder vaak.
Ja. Wat gaat hier nou mis, Bart? Is het toch weer een geval van te weinig geld, te weinig kansen en Amerika blijft ons 1 of 2 stappen voor? Ja,
ook mentaliteit.
Ik denk vooral dat het echt moeite kost voor heel veel bedrijven om zich te houden aan allerlei data-wetgeving, zoals de GDPR, maar ook allerlei reguleringen waar we gewoon onszelf een regelwoud hebben gemaakt. En dat het in Amerika veel makkelijker opereren is. Daar is meer venture capital, et cetera. Dus we hebben het onszelf vrij moeilijk gemaakt. Betekent niet dat het onmogelijk is. We hebben nu een paar strategische industrieën gedefinieerd. Ik denk dat daar industriepolitiek voor nodig is, maar niet zoals de Europese Commissie nu wil, om zeg maar voor zorgdata of gevoelige data om gewoon Amerikaanse cloud providers te gaan weren. Dat is nu wat er in Brussel voor ligt. En daar steek ik het liefst een stokje voor. Want dat vind ik dus niet goed. Er is geen probleem met de Amerikanen. We hebben een probleem met Chinezen en met landen met een offensief spionageprogramma tegen ons. Die intellectueel eigendom stelen. Dat doen de Amerikanen niet. De Amerikanen zijn wat dat betreft echt een goede bondgenoot. We hebben echt te maken met China, Iran en Rusland. En daar moeten we beleid op maken dat we die uit de vitale infrastructuur weren. Hun universiteiten, maar ook met visa, maar ook met vitale infrastructuur, hoe je soft en hardware kunt leveren. Dat is waar je beleid op moet maken. Maar wat de Europese Commissie nu doet, is een scheve schaatsrij. Dus ze proberen in de cloud Amerikaanse bedrijven eruit te gooien, omdat ze denken dat Amerikanen niet goed op onze data passen. En dat vind ik echt een misvatting. Omdat het ook zeker de cybersecurity geen goed doet. Hè. Het kan iets met kan een GDPR, een AVG-probleem oplossen misschien. Ja. Maar het is niet een probleem rondom security, want die is meestens erg goed daar.
Ben, tot slot.
Nou ja, ik zit heel erg het stimuleren van Europese bedrijven. Dat geldt voor de cloud, geldt voor alles. Het is naar mijn idee ook gewoon mentaliteit. Dat we zorgen van als iemand heel veel geld heeft verdiend, dat je het gelijk weer teruggeeft. Dat doet Zennström van Skype, de oprichter, heeft dat wel gedaan met zijn eigen visie. Ja. Dus daar zit ook heel veel in. En natuurlijk, die regelgeving is belangrijk en we doen dat hartstikke goed. Maar het is ook mentaliteit, toch, Ewald?
Ja, ik ben wat dat betreft wel met je eens dat het gewoon veel moeilijker is om bijvoorbeeld om aan kapitaal te komen als je een bedrijf wil oprichten, een Series A, Series B.
Dat is daar standaard in Amerika en hier minder.
Wat je daar als een initiële even vriendeninvestering ophaalt, zeg maar, is wat je hier in een B-ronde ophaalt. Juist. Bij officiële. En daar zit er dus gewoon factor 10 zit daar verschil tussen. En daardoor is het denk ik ook echt wel moeilijker om iets op te starten met investeerders.
Bart, tot slot, wat is ons perspectief? Zijn we goed beschermd in Europa en in Nederland? Of kunnen we wel rustig gaan slapen vanavond?
Ja, Bart.
Nou, kijk, we investeren in Europa 41% minder in cybersecurity dan de Amerikanen doen. En de Amerikanen komen ook nog eens met spoedwetgeving. Dus het is een soort waterbedeffect. Wat we nu gedaan hebben, 160.000 vitale instellingen creëren die beter beschermen. Dat is goed. Een digitaal ecosysteem om informatie uit te wisselen, creëren, is hartstikke goed. Kijken naar productveiligheid, hard en software, hartstikke goed. Wat we nu van de landen verwachten, is van een passieve naar een actieve opstelling om ook daadwerkelijk criminelen en staten aan te pakken. En daar is nog wel wat werk te verrichten, maar we gaan nog heel goed de goede richting op. Ik ben heel positief gestemd.
Gelukkig maar. Ik wil jullie bedanken. Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD en Ewart Driehuis, cybersecurity adviseur en voorzitter van CSIRT Global. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma altijd beluisteren als podcast op elk podcastplatform. Evenals op bnr.nl en in onze app. Luister daar ook andere tech-podcasts zoals De Technoloog met Ben, De Tech Update en All in the Game. Namens onze hele tech-redactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
Hoi. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.